Clemens Peters met het NOS Journaal. In de woning in Bergen-op-Zoom, waar vannacht een dode vrouw werd gevonden, was ook een kind van 4 aanwezig. Iets na 1 uur kreeg de politie de melding dat er iets aan de hand was in het appartement. Daar aangekomen hoorden ze een kleuter huilen. In de woonkamer werd de vrouw van 25 gevonden. Zij was inmiddels overleden. Ze is door geweld om het leven gebracht. Volgens de politie is een verdachte op de vlucht geslagen. Wat de relatie was tussen de vrouw en de verdachte is niet duidelijk. Het dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi is fors opgelopen tot bijna 400. Ook zijn er honderden gewonden en een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Indonesische media spreken nu van 384 doden. De aardbeving met een kracht van zeker 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf. 2 steden en verschillende dorpen werden door de tsunami getroffen. De gevel van een koffieshop in Amsterdam is vannacht beschadigd door zwaar vuurwerk. De politie heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van het vuurwerk. Rond 3:30 hoorden omwonenden op de 3e Oosterparkstraat een paar harde knallen. De klap was zo hard dat ook woningen boven en naast de koffieshop en 2 geparkeerde auto's schade opliepen. De politie heeft in Rotterdam een man en een vrouw opgepakt die worden verdacht van de verkoop via internet van gestolen sieraden. Na hun aanhouding vond de politie in Venlo een kluis met daarin 4,5 kilo aan sieraden en ruim 200.000 euro. Vermoedelijk hebben de dieven hun slag geslagen door heel Nederland en mogelijk ook in Duitsland. Het weer. Het is zonnig. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Het blijft vandaag droog met een temperatuur van 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij koud. De minima lopen uiteen van rond het vriespunt in het oosten tot 8 graden langs de kust. Morgen weinig verandering. Tegen de avond in het noordwesten een bui. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. En ze zijn aan het werk op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
November. Gaat het voor je komen?
Raza Fiesta 2018.
Met fun, food, muziek, culture en lifestyle.
Raza Fiesta is het feest van de ontmoeting.
In AFAS Live.
Ook bekend als de Heineken Music Hall Arena Boulevard Amsterdam Zuidoost.
Alle info staat op razafiesta.nl.
Raza Fiesta 2018.
20 november gaat het voor je komen.
50 jaar Bijlmer.
Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen.
Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.
Dit is Amsterdam, Radio Salto.
De mens in het licht. In een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Het is zaterdagmiddag en weer helemaal tijd voor Hello Radio Spirituality. We hebben interessante onderwerpen en gastsprekers in de studio. Zo dadelijk gaan we in gesprek met theosoof José van der Loop. Vandaag verzorgt zij het item Theosophical Society, waarin we aandacht zullen schenken aan esoterie en Jnana Yoga. Bezien vanuit het theosofische pad van ontwikkeling en verlichting.
We gaan vandaag ook praten over stembevrijding. Daarvoor hebben we Anna Fernhout en Sarah Jens uitgenodigd. Beide dames zijn docent aan de Jan Korte Academie voor Stembevrijding. Wat zij precies doen en hoe dat in zijn werk gaat, horen we straks van hen. Het wordt weer een interessant uur deze middag en deze starten we zometeen met José.
Goedemiddag José, leuk dat je hier bent.
Dankjewel, goedemiddag.
We gaan het vandaag hebben over Jnana Yoga. Kun je ons vertellen wat voor soort yoga dit is?
Ja, Jnana Yoga is eigenlijk gericht op wijsheid. Het kan het best vertaald worden als inzicht, als het directe inzicht door middel van zelfkennis. Kennis van het zelf met een hoofdletter eigenlijk. En mensen die Jnana Yoga beoefenen benaderen dat dan ook vooral eerst intellectueel.
In de eerste instantie intellectueel?
Ja, het is eigenlijk het is tegelijkertijd, zeg maar, je gebruikt je brein om tot kennis te komen, om te begrijpen wat het zelf, het hoger zelf of het Atman of het Brahman is.
Ja.
En anderzijds is Jnana ook een woord wat heel erg verwant is aan gnosis, aan innerlijk schouwen.
Ja.
Dus het zijn eigenlijk, dat zijn wel de twee manieren, zeg maar, om Jnana toe te passen.
Oké. Okay. Ja, want als ik dat zo hoor, denk van oké, je gebruikt ook intellectueel. Is het dan dat je je brein in harmonie moet brengen met de geest en de ziel? Of hoe moet ik dat zien?
Eigenlijk zet je je brein in als, of je denkgeest als een instrument. Om te begrijpen wat dat hoger zelf is. Of je het Atman, het Brahman, wat centraal staat. Waar je eigenlijk mee één gaat worden. Want dat is waar de Jnani of de Jnana beoefenaar naartoe werkt.
Ja.
Wat dat is.
Wat ik me ook afvraag, er zijn verwantschappen. Je gaf het al net aan, hè, met betrekking tot die gnosis. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou, de verwantschap is dat juist door de inzet van je denkgeest en door bijvoorbeeld oude occulte teksten te lezen, maak je eigenlijk kennis in jezelf los, die er dus eigenlijk al is. Hè. Met name in de moderne, ook Advaita-stroming wordt gezegd, maar ook in de oude geschriften, je bent het al. Dus je bent dat Atman al, je bent al Brahman.
Ja.
En die kennis, die teksten, die maken de kennis in jezelf los. Dus je gaat eigenlijk door middel van het contemplatief lezen innerlijk schouwen. En wordt het in je wakker gemaakt.
Ja, oké. Okay. En waarom past het ook binnen de esoterie?
Juist daardoor. Omdat het een esoterie komt van binnenuit. En exoterie is iets wat je kunt beredeneren. Waardoor het vergelijkbaar is.
Oké. Okay. Beoefen je dit zelf ook?
Ja, heel graag.
Heel graag zelfs. Oké. Hoe dat zo?
Ja, omdat al die originele teksten, die bronteksten, daar vind je gewoon de waarheid. En ik vind het altijd zo'n verrukking als je dan weer zo'n tekst leest. En zeg maar, zonder dat je het kunt beredeneren, dringt het besef van de waarheid van wat er wordt bedoeld tot je door.
Want hoe beoefen jij dat dan? Is dat yoga wat we kennen, dat je gaat zitten en dat je ook tot rust komt in de lotushouding en dergelijke? Of is het een andere vorm?
Ja, ik gebruik daaruit, zeg maar, want er zijn een aantal methodieken, net zoals binnen iedere yoga-tak.
Ja.
Dus het contemplatief lezen of contemplatie. Dat komt van contemplum.
Uh-huh.
Dat is wat ik zelf graag beoefen. Door bepaalde stukken tekst keer op keer op keer. Omdat ze je gewoon zoveel in je wakker maken rondom dat het besef van de werkelijkheid met een hoofdletter W. Dus dat is eigenlijk wel mijn favoriete methode.
Ja, en dan lees je dus materie. En dat is een leer.
Ja. Je hebt natuurlijk de Jnana Yoga is opgetekend bijvoorbeeld in de Upanishaden, in de Bhagavad Gita, de Brahma Sutra's. Maar ook, je vindt er ook delen van terug in wat modernere boeken. Als je dat tot je neemt, dan wordt die kennis eigenlijk in je wakker gemaakt.
En hoe lang beoefen je dit al?
Dit eigenlijk al een tijdje. Nog voordat ik wist dat het een methodiek van deze tak van yoga was.
Hoe heb je dat ontdekt dan?
Nou, er is een heel mooi boek van Elizabeth Hage.
Ja.
En dat heet Inwijding. Dus eigenlijk is dat, als je al die sutra's in de Indiase geschriften echt ingewikkeld vindt, dan is dat eigenlijk een heel mooi boek. Ook om te lezen. En ik weet gewoon bijna uit mijn hoofd op bladzijde 260. Daar staat een heel mooi stuk tekst van haar, dat de schepper zichzelf in het schepsel herkent.
Ja.
En ja, dat, als ik dat stukje tekst lees, dan gaat dat voor mij ook voorbij mijn denkgeest. Dat ik denk, ik kan het je niet uitleggen, maar mijn wezen begrijpt wat daar staat.
Ja, oh, oké, okay. Zo komt het dus ook tot je.
Ja.
Uiteindelijk. Maar dan zou je bijna denken van, oké, het is geschreven tekst. Mm-hmm. Maar het is ook tevens dan voeding voor de ziel.
Juist.
Dat is wat er met je gebeurt dan.
Ja.
Oké. Okay. Het is wel best wonderbaarlijk op zich.
Ja, dat het zo werkt.
Dat het zo werkt. Ja. Maar ook dat je daarachter kwam nog voordat je überhaupt wist wat het was.
Ja. Ja, maar we hebben misschien allemaal wat van die raakteksten. Hè? Dat er opeens een heel stuk bewust wordt.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Maar deze leer, die is ook op die manier gebaseerd dat het de mensen dus opent voor die informatie.
Ja. Ja.
Want ik kan me zo indenken dat als je niet geopend bent of niet open kunt staan, dan komt die informatie ook niet goed tot je binnen.
Ja, klopt. Je moet wel ergens al een beetje een verlangen hebben,
ja,
om hiermee bezig te willen zijn.
Ja. Ja.
Je,
ja,
ziel moet je roepen, zeg maar. Dat.
En die van jou die riep.
Zeker.
Ja, heel ja, mooi, heel mooi. Goh. Je hebt ook een aantal rolmodellen binnen deze stroming, heb ik begrepen. Kun, ja, je daar iets over vertellen?
Ja, allereerst.
Die er bijvoorbeeld zijn?
Ja, natuurlijk Ramana Maharshi.
Ja.
En ja, wat ik gewoon aan hem zo mooi vind, is dat hij met name ook de leer, zeg maar, doorgaf door wie hij was. Dus hij straalde uit. Heel vaak zat hij gewoon en zei hij helemaal niks. Maar doordat hij zichzelf had gerealiseerd, dat geeft een soort van innerlijke kracht als, ja, een mystieke ervaring. En dat is wat hij uitstraalde.
Ja.
En dan, dat is ook waarom mensen ook heel graag bij zo'n guru in de buurt zitten. Want je voelt dat.
Je voelt, dus
je
die
voelt
kracht.
Gewoon dat het niet onecht is. Dit is gewoon echt.
Ja.
Dit is the real thing.
Ja.
Ja, dus je zou dat osmose kunnen noemen. En dat vind ik heel erg mooi aan hem.
Ja. Oké, dus dat is ook een van de redenen waarom ik zeg van, nou, dat is wel echt een van mijn rolmodellen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En ook zijn manier van zelfonderzoek. Hè? Want radicaal zelfonderzoek is ook wel echt iets wat binnen de Jnana Advaita hoort. En hij gaf dan ook aan van, je hebt een hoger zelf. Dus de enige werkelijkheid, het Atman waaruit jij bestaat. Je hebt je denkgeest, wat eigenlijk een instrument is, waar je, ja, van alles in zou kunnen stoppen, zeg maar. En je hebt het fenomeen ik, je ik-benheid.
Ja.
En hij gaf aan, ga dan in je zelfonderzoek op zoek naar wat is nou die ik-benheid.
Ja, zo, oké.
Okay. Ja.
Ik wil nog heel even terug naar, ja, dat stukje dat je aangaf van dat radicaal zelfonderzoek. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe radicaal is dat bijvoorbeeld?
Ja, dat vind ik wel een mooie term, radicaal. Maar het is vrij radicaal, want eigenlijk breng je door dat zelfonderzoek ook je vaste conventies, ja, in verwarring.
Dus het doet je eigenlijk op je grondvesten schudden.
Ja, precies.
Heb je dat zelf ook meegemaakt?
Ja, soms heb je dat wel eens. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, ik zit, weet je, in termen van wat is waar? Wat is dan die ik-benheid? Ja, maar ik ben toch een ik en weet je? Dat, ja, dan.
Dat maakt het best moeilijk dan.
Ja.
Is dat wel iets waar je dagelijks mee bezig bent?
Ja. Ja. Ja.
Om daarbij stil te staan.
Ja, want daar komt natuurlijk wel heel veel vandaan. Je overtuigingen over wie je bent, over hoe je denkt, over hoe je in de wereld staat. Dus je bent eigenlijk, als je zo'n yoga-pad kiest,
ja,
altijd hier wel hiermee bezig. Want het, ja, je beïnvloedt je hele denken en handelen.
Ja, ik kan me helemaal indenken. We gaan er zo dadelijk op door. Zojuist heel interessante informatie te horen gekregen van jou, José, over Jnana yoga. We hebben het de voorgaande keren ook gehad over de andere vorm van yoga, de bhakti-stroming. Kun je ons aangeven wat het verschil is tussen deze twee varianten?
Ja, het grote verschil is dat je hier eigenlijk dus je denkgeest als instrument gebruikt. En dat Bhakti eigenlijk de weg is ook van overgave, van devotie en van liefde.
Ja.
Maar met name in dat overgave aspect. Daar zijn wij in het Westen is dat voor ons misschien nog best wel een ingewikkeld begrip, overgave. Want dat doe je eigenlijk helemaal niet zo graag.
Nee.
Maar het gaat hier erom eigenlijk dat op het moment dat je zover bent, dat je erkent in jezelf dat Atman, dat Brahman het enige werkelijke is. En dan wil je dat ook helemaal door je heen laten werken.
Ja.
En dan dat stukje is dan ook echt oké, ik geef mijzelf op over aan dat, zodat het door mij heen kan werken.
Ja, is dat ook de reden waarom het dan goed bij elkaar past, deze twee vormen?
Ja, nou wat ook zo mooi is, is dat in meerdere geschriften staat dat op het einde, en dat staat ook in de Bhagavad Gita, in de commentaren zeg maar, dat uiteindelijk parabhakti, dus echt de allerhoogste vorm van liefde voor het Atman,
ja
de sleutel is, zeg maar, het eindstuk is ook voor de Janana om echt tot zelfrealisatie te komen.
Oké, dat is natuurlijk ontzettend mooi.
Ja.
Het is een lange weg, kan ik me zo indenken. Maar het lijkt me wel een mooie weg.
Ja.
Zo ervaar je dat ook?
Ja. Ja, zeker.
Nou, ik vroeg me af wat Krishnamurti over Janana Yoga, wat hij daarover dacht.
Nou, het is niet zozeer dat hij erover heeft gedacht, maar dat zelf belichaamde of bewas natuurlijk. En wat ik ook zo mooi vind, zeg maar, van mensen als Insakardatta of Ramana Maharshi of Krishnamurti, is dat ze allemaal niet echt op elkaar lijken. Maar wel je zou ze wel kunnen samenvatten onder de Janana Yogi. Omdat ze het ook vooral, zeg maar, denkinstrument gebruikten. Maar voor Krishnamurti was natuurlijk de vrijheid zijn grote punt. Het keuzeloos gewaar zijn, het niet gehecht zijn aan.
En madame Blavatsky, had hij daar ook een mening over? De oprichter van de Theosofie?
Ja, madame Blavatsky die vond dat de westerse mens vooral manas aan het ontwikkelen was. En manas is eigenlijk synoniem voor je lager, hij zegt een lager hoger denken, maar je lager geestelijk denken. Dus gewoon je gewone intelligentie waar je nog steeds best hartstikke slim kan zijn. En zij zei daarom van nou, daarom is de westerse mens heel geschikt om Janana Yoga of Raja Yoga die wegen te bewandelen. Want dat pak je gewoon goed op.
Maar je wil van lager naar hoger denken uiteindelijk, toch?
Ja.
En wat jij al verteld hebt, je gaat dus ook via de weg van Bhakti steeds hoger? Of begint het bij Bhakti juist?
Nee, dit begint wel echt, zeg maar, bij die Janana-technieken.
Ja.
Maar uiteindelijk, zeg maar, heb je wel Bhakti of die onvoorwaardelijke liefde, toewijding, devotie nodig om echt tot realisatie te komen.
Ja.
Al dus de geschriften.
Oké, op die manier. Oké. Ik vraag me nog af, zijn er nog andere rolmodellen waarvan je zegt vanaf van hem uit of haar heb ik ook veel geleerd wat ik nu toepas, bijvoorbeeld?
Nou, wie ik om echt in die Indiase goeroes te blijven, is natuurlijk Nisargadatta.
Ja.
Een heel, heel bekende. Hij was gewoon een kruidenier in India. Hij verkocht op een gegeven moment sigaretten. Hij verliet zijn gezin, ging 3 jaar in de Himalaya's wonen, kwam weer terug en ging toen onderricht geven. Maar ook wel als, hij heeft een heel belangrijk boek geschreven, Ik ben zijn, ik ben dat. Dat kreeg hij ook mee van zijn leermeester.
Ik ben zijn, ik ben dat.
Ja. Oké. Ook om als mantra op te contempleren.
Ja.
Dat is dan weer zo'n mantra die je mee in jezelf neemt. Ik had hem op een gegeven moment ook op mijn mobiele telefoon, op mijn welkomscherm. Ik ben dat is van Masi. Om me daar steeds aan te herinneren in welke vergadering of omstandigheid ik ook zat. Oh ja, dat.
Ja,
dus
ja.
Dat is ja, wel echt.
Maar zeggen we daarmee dan ook dat mensen vaak door de dag heen niet meer bewust zijn van wie ze zijn?
Ja. Ja, als je in je dagelijkse beslommeringen allerlei gewone dingen aan het doen bent.
Ja, automatische piloot.
De automatische piloot. En je bent in de weer met collega's en familie en boodschappen doen. En allerlei andere dingen, vrienden. Ja, dan vind ik het altijd fijn om wat remindertjes in mijn tas te stoppen en zo. En op de telefoon, nou ja.
Ja, heel goed. Dus in dit geval ging dat ook op je telefoon?
Ja.
Ja, oké.
Kun je uitleggen waarom dit zo goed bij je past? Deze vorm van yoga, je nana yoga?
Ja, ik denk dat dat misschien wel gewoon een beetje bij me hoort. Ik houd gewoon heel erg veel van hoogwaardige kennis. Omdat ik er gewoon in geloof dat je dat nodig hebt om tot waarheid te komen.
Kun je ook aangeven welke elementen daarvan waardevol zijn voor jou in je dagelijks leven? En misschien ook welke elementen juist niet?
Met name het lezen. Ik lees en studeer eigenlijk bijna doorlopend.
Ja, ja.
Is dat niet heel intens?
Ja, maar ja, het is net als je voelt je er als een vuurvliegje toe aangetrokken.
Ja,
en
zo.
En dan kost het al minder moeite dat je ertoe moet zetten. Dat heb ik helemaal niet.
Nee. Ja, dat is een heel ander uitgangspunt.
Wel mooi gezegd over een vuurvliegje.
Je kunt het eigenlijk niet doen.
Ja.
Nee, ja, maar dat is het dus, hè. Je hebt gewoon, je bent gewoon gemotiveerd. Je voelt dat gewoon zo. Ja. Letterlijk. Dus het is niet zo van, ik moet me ertoe zetten. Of iemand moet je vragen van, ga je dat nou nog eens een keer doen? Je hebt dat gewoon van nature.
Ja.
Okay? Dus eigenlijk zou je het liever veel meer doen dan dat je misschien kan in een dag.
Ja, ook dat je kan bevatten in een dag. Hè. Soms dan heb je gewoon een stukje tekst en dan moet je gewoon even erbij blijven zitten. Ja, je zou het liefst alles tegelijk, maar dat gaat niet. Je hebt één boek, één brein.
Ja, precies. Maar dat is ook het uitgangspunt van theosofie. Hè? Want veel mensen die starten om theosoof te worden, die moeten ook bepaalde boeken lezen, toch? En daaruit hun lessen gaan leren.
Ja, dat klopt. Die lezen natuurlijk de theosofische boeken.
Ja.
Als eerste vaak. Dus het wordt wel dat mentaal verwerken van de materie is daar wel
belangrijk onderdeel van.
Ja.
Okay. Yoga kan ook tot mystieke ervaringen leiden. Kun je enkele voorbeelden daarvan geven?
Nou, kijk, op het moment dat je dus echt diep in contemplatie zit met een stuk tekst of met zo'n begrip als ik ben dat, weet je, dan kun je aan het gevoel van die werkelijkheid ook geraken. Want dat is vind ik ook gewoon zo mooi aan yoga en aan die tradities. Het zijn natuurlijk allemaal natuurwetten die werken. Dus op het moment dat jij daarmee bezig bent, dan voelt dat Atman Brahman komt gewoon ook bij jou.
Ja.
Dat staat ook meerdere keren in de Bhagavad Gita geschreven. Dus het is eigenlijk een soort van frequentie zoeken wat je doet.
Ja.
Dus op het moment dat jij je ook echt door zo'n mantra als ik ben dat concentreert op Atman, Brahman of God, dan voel je die beweging in jezelf. En dat is de mystieke ervaring waarvan ik gewoon ook vind dat die eigenlijk in de gewone yoga, zoals we hem nu praktiseren, eigenlijk gewoon bijna niet meer terugkomt.
Nee.
Waarom zijn mystieke ervaringen zo belangrijk in ons leven?
Omdat misschien in ons leven, maar wel ook, met name ook in deze tradities. Omdat dit in iedere yoga-traditie het einddoel is. In samadhi gaan, zoals bij Raja Yoga of hier het Atman verwezenlijken. Het is niet alleen maar een toestand van niet denken of alleen maar mindful zijn. Het is de vereniging met de enige werkelijkheid of Atman, Brahman of God.
Ik denk ook dat hier, zeker in het Westen, is yoga natuurlijk helemaal verbasterd tot eigenlijk gewoon lichaamsbewegingen als het ware.
Ja.
En niet meer zozeer als een spirituele vorm.
Ja,
dus dat verschil, dat is natuurlijk best heel belangrijk. Maar dat kom je niet heel veel tegen. Zeker niet op een sportschool of iets dergelijks.
Nee.
Waar natuurlijk ook wel yoga wordt gegeven. Maar het staat totaal haaks op wat het is vanuit theosofisch oogpunt.
Ja, precies. En vanuit de oorsprong bedoeld. En dat vind ik dan dus mooi aan Ramana Maharshi. Dat hij ook dus die innerlijke mystieke ervaring dus zeg maar zo uitzond. En daar dus gewoon zat. Daar was hij continu in verankerd.
Ja, okay.
Is dat wat Taimni ook deed? Mm-hmm. Zeg maar als het gaat om de weg tot zelfontdekking?
Hij beschrijft, hij maakt daar de Raja Yoga en een stuk van de Bhakti Yoga vooral heel praktisch.
uiteindelijk leidt deze yogavorm tot mystieke innerlijke ervaringen. Wat moeten we daar dan bij voorstellen? Wat is het einddoel? Wat gebeurt er?
Nou, in termen van een bhakta, daar kan ik zelf het gemakkelijkste over spreken. Want dat is ervaring die ik zelf heb. Is dat je gewoon, je begint op een gegeven moment gewoon te voelen dat dat godselement in je hart zit. En je voelt al naar gelang ook, weet je, hoe je, heeft toch een beetje mee te maken, heb je goed geslapen, hè? Zit je goed in je vel. Kan je in de momenten waarop je erop contempleert, kan je het gewoon sterker voelen worden. En dat is het een, je weet ook gewoon dat niet een gewone warmte is of een gewoon gevoel wat even sterker is. Je voelt gewoon dat het bewustzijn is zelf is wat je voelt.
En iedereen is in staat om in die fase, in die staat te komen?
Absoluut.
Okay.
Ervaar je dit ook echt dagelijks? Of zijn er momenten dat je denkt van, nou, ik moet weer even wat meer gaan doen aan contemplatie bijvoorbeeld, om dat gevoel weer te ervaren?
Dat hangt er inderdaad een beetje van af. Soms gaat het de dagen achtereen, zeg maar. Ja, soms dan ben je verwikkeld in andere dingen en dan verdwijnt het naar de achtergrond.
Ja. Nou, dat is ook nog heel normaal natuurlijk dat gebeurt.
Ja.
Okay. Wat wil je uiteindelijk zelf bereiken met de beoefening van Jnana Yoga?
Ja, ik zou wel gewoon echt... er zijn nog zoveel... Hoe meer je leest en hoe meer je bestudeert, hoe meer je realiseert dat je het gewoon niet allemaal weet. Ja. Dus ik zou het nog dieper willen doordringen tot kennis.
Ja.
Van de werkelijkheid en de natuurwetten. Een rechtschapen advaitist zou dan ook zeggen, wie wil wat weten? Hè? Dus dat zou je er ook nog aan kunnen koppelen, maar goed.
Ja, iedereen zijn ding.
Iedereen zijn ding.
Ja, precies. Ja. Goh. Nou ja, omdat ik me ook afvraag van, je bent theosoof. Mm-hmm. Je doet dat al best een aardige tijd, heb ik zo begrepen. Dus dan die weg daar naartoe. Je moet elke dag, ben je ermee bezig, ben je ermee begaan.
Ja.
He, en je weet gewoon van die weg daar naartoe, dat is niet zo van, nou, over een jaar dan heb ik het tot stand gebracht.
Nee.
Het is gewoon echt een proces.
Ja.
En daar moet je inderdaad ook wel je leven aan willen wijden.
Ja.
He, het gaat natuurlijk vooral ook om het willen.
Ja,
ja
en het willen toewijden.
Ja.
Het is toewijding.
Ja.
Maar ja, als je carrière wil maken,
dan
doe je dat ook.
Dan doe je dat ook. Zo is het maar net.
Zo is het maar net, inderdaad.
Ja.
Zeg, op 20 oktober leid je de najaarsdag over de Yoga Sutra's van Patanjali. Dat is in Naarden.
Ja.
Geef je ook lezingen over Jnana Yoga?
Ja, op 10 november voor de Theosofische Vereniging in Amsterdam.
Oh, okay.
Is dat voor het eerst of heb je het al eerder gedaan?
Ik heb al eerder voor de Loge Amsterdam. Ik heb al eerder voor hun lezingen gegeven.
Okay.
Dus dit is de derde, geloof ik.
Kijk, en kun je een heel klein beetje vertellen wat je gaat doen dan? Wat ga je vertellen?
Ja, ik wil eigenlijk ook vertellen over de verschillende belangrijke gurus, over hun leer, over hoe dat in de Theosofie verankerd is. We gaan het ook doen, dus we gaan een klein stukje zelfonderzoek doen. En, en met name de contemplatietechniek, die wil ik heel graag overbrengen.
Mooi.
Ja. En die techniek die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ik vraag me nou af van, nou, die boeken, dat zijn natuurlijk ook niet de dunste boekjes.
Nee.
Nee. Dat is sowieso al iets waar je tegenaan moet staan. Klinkt dan weer zo zwaar. Maar niet iedereen is heel makkelijk om een boek te pakken en te gaan zitten lezen.
Ja.
Dus je moet ergens al die rust vinden.
Ja.
Hoe breng je dat over aan de mensen van hoe je daar op een goede manier mee van start kan gaan?
Ja, wat ik meestal vooral zeg is van je moet gewoon een boek kiezen of een stroming of een richting kiezen waarmee die met je resoneert.
Ja.
Dus vooral niet echt je laten leiden door iemand die zegt ja, maar nou moet je dat boek lezen en dat lijkt je niks. Dan moet je eigenlijk gewoon niet aan beginnen. Neem dan iets anders waarvan je denkt hé, dat resoneert met me. Dus het is goed, dan pak je het ook makkelijk op.
Ja, want dat is ook een van de hoofdzaken binnen theosofie. Hè? Dat je ook eerst zelf kiest wat bij je past. En daarna ga je daarin verder en kun je ook advies uiteraard krijgen.
Ja.
Oké. Heel goed. Ik vind het ontzettend interessant ook weer. Dus 10 november is die lezing.
Ja.
Ik wil je hartelijk danken weer voor je bijdrage, José. Ik wens je heel veel succes met de lezingen.
Ja, jullie ook bedankt.
Anna en Sarah, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier zijn. Jullie zijn beide professionals in stembevrijding en werkzaam bij Jan Korty Academie. Kunnen jullie aangeven wat dit precies inhoudt?
Stembevrijding gaat eigenlijk uit van het gegeven dat iedereen kan zingen.
Ja.
En dat zingen trilling teweeg brengt. En dat die trilling van alles aanraakt aan de binnenkant van ieder. En dat alles wat van binnen in je leeft naar buiten toe gezongen kan worden.
Ja.
In contact gebracht kan worden via zang. En dat is een heel mooi proces, een heel vaak diepgaand proces, wat uiteindelijk heel veel vreugde geeft. Maar het gaat eigenlijk over de bevrijding van jezelf via zingen.
De bevrijding van jezelf via zingen. Dat klinkt heel mooi. Mm-hmm. Ja. En jij, Anna?
Als ik dus daarop doorga, dus wat ik zo mooi vind aan het werk, dus het gaat heel erg over contact maken met wat er nu is, wat er nu voelbaar is.
Ja.
En doordat we zingen, maken we niet alleen contact van binnen, maar brengen we dat ook naar buiten en geven we dus eigenlijk ruimte aan datgene wat er nu al in ons leeft.
Ja.
En dat aan zich, dus het ruimte geven daaraan, heeft een bevrijdend aspect in zich. Omdat we als mensen ook zo vaak geneigd zijn om ons in te houden of dat het niet gepast is om iets te laten zien. En bij stembevrijding gaat het dus de hele tijd om dat alles welkom is en dat alles ertoe doet.
Ja, ja, ja. Heel belangrijk gegeven natuurlijk. Hoe zijn jullie hiermee begonnen?
Waar komen jullie vandaan?
Ja, ja. Mm-hmm. Sarah?
Ik ben 21 jaar geleden was ik verpleegkundige. En ik kwam in een workshop bij Jan Korty op aanraden van iemand. Ik heb toen zo bevrijdend gezongen. Dat had ik eigenlijk nog nooit zo. Ik zing mijn hele leven al. Vanaf dat ik op de schommel, vanaf dat ik kon schommelen, kon ik al zingen. Maar toen ik daar kwam, toen ging er iets open wat ik nog nooit had meegemaakt. En toen dacht ik, daar wil ik meer van.
Ja.
Dus ik ben toen allerlei workshops en individuele lessen gaan volgen. Eigenlijk alles wat Jan opzette, dat ging ik doen, ging ik meedoen. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. En toen startte hij de opleiding tot stembevrijder. Daar was ik ook van de partij. En
ja.
Zo ben ik erin gerold en collega geworden van Jan. En dat is nu 11 jaar.
Zo, dat is al een hele tijd.
Ja.
Mooi zeg.
Maar
ja.
Verpleegkundige geweest?
Ja. Ja, ben ik ook 20 jaar geweest. Ja.
Ja.
En daar zit natuurlijk ook een motivatie achter. Hoe ben je daartoe gekomen? Is dat vanuit zeg maar familie is dat zo tot stand gekomen? Of is het een vrije keuze geweest?
Ja, het is eigenlijk een beetje gek gegaan. Ik kwam van de middelbare school en ik dacht of ik ga naar de toneelschool of in de verpleging. En eigenlijk twee heel uiteenlopende dingen. En bij de toneelschool wilden ze alleen mijn stem hebben, niet mijn spel. Dus toen ging ik de verpleging in. En ik achteraf denk ik had zelf eigenlijk best veel hulp nodig of zorg nodig. Maar ik vertaalde dat in zorgen voor de ander.
Ja. Ja.
En het was een heel mooi vak, maar op een gegeven moment was het voor mij ook echt klaar.
Ja,
ja wel ja. Mooi gezegd.
Ja, maar nu heb je je passie hier gevonden.
Zeker, ja.
Ja, heel ja. Goed.
Ja.
En Anna, hoe is dat voor jou geweest? Hoe ben jij bij Jan Korty terechtgekomen?
Ja, dat is dus eigenlijk wel leuk, want mijn allereerste ervaring met stembevrijding was bij Sarah. Dus dat is ongeveer een jaar of 4 geleden.
Oké. Okay.
En hoe ik erbij terecht kwam, dus ik was veel bezig met muziek, met het schrijven van liedjes, met zingen. En ik voelde ook dat ik niet zo heel goed bij mijn gevoel kon komen.
Ja.
En toen had ik ooit eens in Zweden een gibberish workshop gedaan. Dus dat was ook met klank maken. En dat vond ik zo indrukwekkend.
En dat is klank maken ook met je eigen geluid? Of
met je eigen met geluid en dat je dan random woorden aan het zingen, aan het zeggen bent.
Ja.
vond ik heel gek en tegelijkertijd heel leuk.
Ja.
En toen ben ik op zoek gegaan naar iets wat daarop leek in Nederland. En toen zei iemand van, goh, je moet eens kijken bij Jan Korty. En toen uiteindelijk ben ik bij Sarah uitgekomen bij haar workshop Vrouw Lijf Stem. Toen ging ik dat doen een dag. En toen dacht ik, ja, dit is echt helemaal te gek.
Ja. Ja.
Dus ik hield altijd al van muziek, van het zingen. En ook van het contact en van nieuwsgierigheid naar mensen en zelfreflectie. En voor mijn gevoel kwam dat allemaal samen in die workshop.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Ik ga gewoon gelijk die opleiding doen. Hoppa.
Niet meer over nagedacht, nee, gewoon meteen gaan doen.
Ja.
Ja, het klinkt heel mooi. Echt die bevrijding wat ik in jullie beiden hoor en het enthousiasme. En ik wil graag dat de luisteraars kunnen ervaren van wat gebeurt er dan precies met je als je dit doet. Kan een van jullie beiden daar een voorbeeld over geven?
Ja, dus veel mensen komen bij ons met de wetenschap. Er zit iets in mij gewoon gevangen. Ik ben niet zo vrij als ik eigenlijk ben.
Ja.
He, of ik gedraag me niet zo vrij, ik uit me niet zo vrij als ik eigenlijk ben. En daarmee komend laat ik ze eigenlijk contact maken met het deel wat onvrij is. Dus waarvan ze voelen dat is gewoon verkrampt in mij. Of daar heb ik een kramp in mijn lichaam voelen. En de ingang is eigenlijk heel vaak dat waar je eigenlijk van af wil.
Ja.
Daar gaan we in, door daar aandacht bij te hebben. En om van daaruit geluid te laten komen.
Dus als je een verkramping hebt, dan ga je eerst naar die verkramping toe.
Ja.
En dat kunnen verkramping zijn van allerlei soort orders.
Ja.
Trauma's of allerlei Zeker. Andere zaken die je hebt Zeker. Meegemaakt.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar dat gaat dus verder dan alleen met de stemwerker. Je Zeker. Moet ook inzicht ja. hebben hoe een mens in elkaar zit. Hoe die in het leven staat.
Ja, misschien hoef je het niet eens te weten. Het is eigenlijk meer dat je je wel durft te laten uitnodigen om daarin te kijken.
Daar begint het bij. Ja.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk over om daarbij te durven zijn. En wij als stembevrijder moeten daarbij durven zijn. Hè? Dus we moeten bij de verkramping van de ander durven zijn. Bij die van onszelf in eerste instantie ook.
Ja.
En dan komt dat geluid naar buiten. En dan voel je, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dan voel je eigenlijk hoe fijn het is om geluid te geven aan dat wat zo vast zit.
Ja, ja.
En dan komt stap voor stap, nodigen we de ander uit om daar steeds meer ruimer in te komen. Dus wat Anna net zei, het gaat echt over ruimte maken.
Ja.
De ruimte die we veel meer zijn dan we denken. En die we veel groter hebben dan we denken.
Ja.
En daar dan steeds verder in te openen. En dan komt daar gewoon vreugde onder vandaan. Want ons openen is natuurlijk toch het allerheerlijkste wat we kunnen doen.
Ja, zeker.
Kun je
ja.
dan ook stellen dat je niet zozeer hoeft te zoeken naar die plek van verkramping. Maar dat je gewoon door het open kunnen stellen, het ruimtelijker maken. Dat daardoor vanzelf het een en ander open gaat?
Zeker, zeker, ja. Maar omdat het toch een deel is in ons waar we snel overheen willen, is het wel iets waar ik wel vaak aandacht aan besteed
ja.
in het werk.
Want dan gaat het waarschijnlijk ook iets makkelijker.
Dan gaat het, ja, ik weet niet of het makkelijker gaat, maar er komen ook vaak mensen bij ons die dan zeggen, ik wil eigenlijk gewoon leuk zingen.
Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk vaak niet de start die openend werkt. Dus uiteindelijk wel iets wat kan gebeuren.
Als ze dan zo binnenkomen van, ik wil eigenlijk gewoon leuk zingen.
Mm-hmm.
Laten jullie dat dan gewoon gebeuren?
Ja.
Dat het vanzelf gaat?
Ja.
Oké, je gaat niet eens een verhaal afsteken van, ja, maar zo werkt het
nee,
niet.
Nee, nee, nee.
En Anna, jij bent die opleiding gaan doen bij Sarah in beginsel. Wat ging er door jou heen?
Ja, het was wel interessant. Dus ik startte die opleiding nog heel erg met de gedachte van, oh, dit gaat me enorm helpen in mijn eigen zingen als singer-songwriter.
Ja.
En gaandeweg ben ik gewoon enorm gevallen voor het vak als stembevrijder. En dat heeft mezelf ook wel echt verrast. Maar dat is omdat ik dus zelf... Dus ik was altijd best wel gereserveerd, stoer. Maar toch kon niet zo heel makkelijk mijn kwetsbaarheid tonen. En ik ben echt een beetje gesmolten in die opleiding. Dus ik heb echt veel meer geleerd om gewoon uitdrukking te geven aan wat er in mij leeft. En dat voelt gewoon veel lekkerder als mens zijn. Dus ik ben daar gewoon... Ja, heel erg verkocht.
Ja, geraakt, en ja. Hoe ervaren mensen in jouw omgeving dat? Want ze, bijvoorbeeld je familie, die kent je natuurlijk van jongs af aan. En ja, dan ben je op een gegeven moment een heel ander meisje.
Nou, volgens mij ben ik niet een ander meisje geworden, maar ben ik eigenlijk nog veel meer Anna geworden.
Dus, gewoon jezelf, ja.
Dus wat ik al was, alleen denk ik dat ik me steeds meer ontspannen voel in wie ik in wezen altijd al was. Dus ja. Dat die verkramping, omdat ik de verkramping heb durven toelaten en ook de schaamte die daarbij komt kijken en de angsten, daardoor kan ik meer rusten in mezelf. En dat is prettig voor mij, maar ook zeker voor mijn omgeving.
Ah, dat is mooi.
Ja, nou, ik begrijp wel heel duidelijk hieruit dat die verkramping wel degelijk een belangrijke rol speelt om wat sneller tot de kern te komen. Maar ook mensen moeten natuurlijk wel in de eerste instantie dat durven toegeven. Of aangeven dat ze wat de reden is dat ze bij jullie aankloppen. Ja, natuurlijk, er zijn genoeg mensen die zullen zeggen, nee, ik wil gewoon leuk komen zingen. Hè? En dat zei je net al, dat gebeurt ook wel. Maar daarnaast, ja, je moet op een gegeven moment toch die diepte in. Hoe ga je met zulke mensen aan het werk dan, Sarah?
Ja, het gaat eigenlijk heel stap voor stap. Dus ik ben eigenlijk altijd heel verrast dat mensen die komen, hè, dus als ik bijvoorbeeld een workshop van 1 dag geef, komen er 12 vrouwen.
Ja.
En ik vind het verrassend en ik vind het altijd heel fijn dat iedereen, bijna iedereen, ook echt wel weet waar ze voor komen.
Ja.
Dus in een beginrondje waarin ik vraag, waar kom je eigenlijk voor? Wat is je verlangen? Dan komt er altijd wel iets van een pijnpunt of een verlangen of iets waar ze zelf mee willen komen.
Ja.
En dat maakt dat ze open beginnen. En dan gaan we stap voor stap te werk. Stap voor stap ga ik geluid geven en dan doen zij geluid na. En dan maken ze, hè, dan geef ik wat meer geluiden om die ik aangeef en dan kunnen ze die nadoen. En zo gaan we eigenlijk stap voor stap. Kunnen ze voelen dat ze zichzelf kunnen openen zonder daar heel veel moeite voor te moeten doen.
Ja.
Is
ja.
Het is echt een heel laagdrempelige methode.
Ja. Maar dan vraag ik me ook gelijk af, worden mensen dan ook niet emotioneel?
Zeker.
Ja. En hoe ga je daarmee om als docent?
Ik denk dat ik door mijn rust en doordat ik al die emoties ook heel erg herken, dat heel erg laat en ze daarin support. Dus ik nodig ze ook uit om daar helemaal mee te zijn en mee te komen.
Ja.
Mijn eigen ervaring is dat, hè, dat zeg ik ook heel vaak, als mensen gaan huilen, dan, hè, als je huilt, dan stopt vaak het zingen.
Ja.
Want dan denkt men, ik moet eerst uitgehuild zijn om te kunnen zingen. En mijn ervaring is dat je heel goed huilend kunt zingen. Dus dat allemaal, alles wat er komt, of dat nou woede is of vreugde of tranen,
ja.
Je kunt alles bezingen.
Ja, maar dan wordt het dus ook veel emotioneler, hè?
Ja, die kans is vrij groot. En, en toch is de drempel door hoe wij het brengen laag.
Dat is heel fijn.
Ja.
Ja. Goh. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar stembevrijding op zich vandaan komt. Kun je daar iets over vertellen? Anna, Sarah, wie zal ik vragen?
Ik weet het antwoord.
Jij weet het antwoord?
Ja, komt van Jan Kortie.
Exact. Dus ik denk, dit is meer een vraag van Sarah. Want Sarah die trekt al zo lang met Jan op. Dus als leerling en als docent uiteindelijk. En het is natuurlijk iets wat Jan zelf heeft ontwikkeld.
Ja, wat hij zelf heeft ontwikkeld. Dus er iets van ruim 30 jaar geleden is hij begonnen met koren. Het begeleiden van koren. En van Lieverlee is daaruit ontstaan dat hij workshops ging geven. En dat noemde hij toen, als ik het goed heb, dat de eerste workshops waren, badkamerzingen.
Ja, ja.
En iedereen zingt wel eens in de badkamer, de meeste mensen. Ja. Hè? En dus dat was natuurlijk een hele sprekende titel om mensen op af te laten komen. Want eigenlijk sprak dat als vanzelf dat ging over je vrijheid kunnen zingen.
Ja.
En van daaruit heeft hij een hele methode ontwikkeld, gaandeweg. Dat het ging over persoonlijke ontwikkeling en over bevrijding van de stem. Dus op den duur is dat woord ook ontstaan, is die titel ontstaan.
Ja.
Wat doe ik nou eigenlijk? Ja, ik ben stembevrijder. Ik doe aan stembevrijding.
Ja.
Ik help mensen hun stem te bevrijden.
Goed, mooi hoor.
En dus dat is iets van ruim 30 jaar geleden ontstaan en in de loop van de tijd ontwikkeld.
Ja, nou, erg goed om te weten.
Zou je dit elke dag moeten doen?
Ja.
Doe je het ook elke dag?
Nee.
Dat niet. Jij, Anna?
Nou, wel meer, omdat we hebben dus nu het kantoor in de Q-Factory zitten. Dus ik ga wel eens met mijn collega, gaan we gewoon eens naar de kelder waar dan die ruimtes zijn. En dan gaan we gewoon even een half uurtje zingen.
Ja.
En dat is wel echt heel lekker, ja.
En dan wil je daar eigenlijk blijven?
Eigenlijk wil je daar dan blijven, ja.
Wat goed, hè.
Wat ik nou afvraag is, als je deelnemers hebt die gewoon echt enorm vals zingen. Hoe ga je daarmee om?
En maakt dat wat uit?
Ja, dat is, vind ik een hele goede vraag. Dus dat maakt dus echt niks uit. Dus dat vind ik zelf echt het interessante aan stembevrijding. Dus als je iemand voor je hebt staan en die is aan het zingen. Dus soms kan iemand echt heel mooi zingen. Dat je hoort van, oh, of die is geschoold. Maar dan voel je niet waar het hart zit. Of waar de ziel en de zaligheid zit. Dan kan het alsnog mooi zijn. Maar soms heb je ook iemand die niet kan zingen. Volgens onze perceptie van zingen. Maar dan komt het zo vanuit iemands tenen dat het bij mij ook gewoon recht mijn hart ingaat. Ja. Dus het doet er in die zin echt niet zo erg toe of je het nou kan of niet. Het gaat veel meer over, kan je jezelf laten horen in het zingen?
Ja, echt de uitingsvorm gewoon.
En dan raakt het altijd.
Ja, ja, ja.
Ja, en wat mijn ervaring ook is, is als iemand echt vals zingt. Dus vals is eigenlijk alleen maar ten opzichte van iets anders. Hè? Ja. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon zijn eigen stem en toon. En als je dan ten opzichte van een piano de toon er net ernaast zit, dan heet het vals. Maar stel dat is zo, dan zie ik heel vaak dat dat dan te maken heeft met dat iemand niet dicht genoeg bij zichzelf is.
Ja, zo.
En als je dichter bij jezelf komt, dan, dat heb ik al vaker gezien en gehoord, dan verdwijnt dat valse.
Dat verdwijnt dan op een gegeven moment.
Want dan komt er een soort connectie die makkelijker gaat dan wanneer je gaat proberen te presteren om aan te sluiten. Of...
Ja. Ik vind het wel grappig dat je dit zo aankaart. Omdat je iedereen kent wel eens die programma's van The Voice of noem het allemaal maar op. En dan zie je soms wel eens voorstukjes waarin iemand dan heel lekker bezig is. En dan plotseling glijden ze ergens een bocht in die ze niet in hadden gewild. Maar op een of andere manier, als je soms goed kijkt, dan kan je dat ook zien aankomen dat gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Ervaren jullie dat ook, als jullie met mensen aan het werk zijn?
Ja, ik ben niet zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet gericht op prestatie. Of,
nee.
dat goed moet gaan of mooi moet zijn. Ik ben eigenlijk altijd gericht op contact. Hè? Dus, en als er contact is, dan hou ik ervan.
Ja, dan is het gewoon goed.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En dat geef je ook meteen aan bij de mensen. Van het is helemaal niet erg als je, als je vals zingt. Of,
er kan niks misgaan, zeg ik.
Ja.
Ja.
Heel erg goed hoor.
Ja.
Leuk. Ik heb begrepen, geeft les, hè, Sarah. Maar Anna, jij geeft ook les.
Mm-hmm.
En hoe gaat dat bij jou in zijn werking? Want jij geeft les volgens mij aan een groep die iets jonger is qua leeftijd.
Nou, niet per se, zeg maar, als doelgroep. Maar wat ik wel merk is, dus ik ben zelf 30, is dus de mensen die ik aantrek in mijn workshops, dat die dus vaak ook jonger zijn of mijn leeftijd zijn of in de 20.
Ja.
En dat vind ik zelf wel echt heel erg leuk. Omdat dus toen ik zelf stembevrijding ging doen, merkte ik dat de gemiddelde leeftijd, nou, ik moet misschien niet overdrijven, maar voor mijn gevoel 50, 60. Zeg ik dat goed?
Zeg maar 40, 50.
40, 50, ja.
Ja, ja, ja.
Nou, 40 een beetje. Maar je snapt het.
De 40ers van tegenwoordig zijn de 30ers, hè?
Oké, is goed.
Ja. Oh, jeetje.
Zeg maar wat.
Is goed.
Oké. Okay.
Ja. Maar je kwam dus makkelijker in aanraking met mensen die een beetje tegen jouw leeftijd aan.
Ja, en dat vind ik gewoon heel gaaf. Omdat ik denk, mensen van mijn leeftijd zijn heel erg bezig met spiritualiteit en bezinning en zelfreflectie.
Ja, maar ook met gedrevenheid en prestatie.
Juist, en juist daarom zou het zo fijn zijn voor die mensen om dus ook echt gewoon te kunnen zingen. Waarbij er dus geen doel is wat je moet bereiken, maar waar het veel meer gaat over zijn waar je bent. En voelen wat er in je leeft. En wat is nou echt je verlangen, even los van de dagelijkse waan.
Ja, precies.
Gaan dan ook alle mobieltjes opzij?
Ja, maar dat hoef ik nooit te zeggen, want dat doet iedereen eigenlijk wel.
Uit zichzelf al.
Ja.
Ja. Ja. Dus ze hebben heel duidelijk een doel voor ogen. Dit is wat ze gaan doen. En eigenlijk hoef je al helemaal niks meer uit te leggen. In de zin van...
ik zei net dat ze geen doel hebben.
Maar om die staat te bereiken dat je geen doel hoeft te hebben...
Ja, ik denk dat gewoon vanzelf een beetje gaat inderdaad. Omdat ze weten dat het toch iets is, een activiteit is... waar ze meer met hun aandacht naar binnen gaan in plaats van naar buiten. Dat ze dan toch dingen... die prikkels veroorzaken als telefoons, dat ze die dan toch even uitdoen.
Dat is mooi dat je het zegt als bruggetje. Want ik heb gezien dat jullie een workshop hebben van of naar binnen en naar buiten. Is dat ook een beetje waar dat voor staat? Zorgen dat je in je eigen kern komt en laat dat naar buiten toe komen?
Zeker, ja.
Hoe wordt dat ontvangen, zeg maar, door jullie deelnemers?
Ja, dat is eigenlijk de basisworkshop. Dat is eigenlijk wat Jan in, zeg maar, als eerste workshop heeft ontwikkeld. Hè? Dat is van badkamer zingen naar binnen naar buiten gegaan. En hoe wordt dat ontvangen? Ja, mensen gaan eigenlijk bijna altijd heel blij door naar huis.
Dat is juist heel goed.
Ja.
Ja? Ja. Fijn.
En het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met stembevrijding. En te kijken, goh, wat wil ik er nog meer in? Want we hebben ook series en dan kunnen ze door vanuit zo'n dag.
Ja, zo.
Oké. Okay. Ik heb ook gezien dat jullie een combinatie aanbieden van stembevrijding met tantra. Die vond ik wel opvallend. Waarom gaat dat goed samen?
Nou, wat ik heb ontdekt bij Tantra... dus ik heb zelf een training gevolgd bij het Centrum voor Tantra. En dat gaat eigenlijk, hè, die training en dat hele veld van waar Tantra over gaat... dat heeft te maken met... mag je helemaal dat alles wat in je leeft helemaal waar zijn? Hè, dus dat gaat over helemaal jezelf worden met alles erop en eraan. En daar gaat stembevrijding ook over. Dus het heeft heel veel raakvlakken.
Ja, precies.
Maar je hebt wel gelijk een hele intieme setting.
Klopt.
En dat is ook wel de bedoeling van zo'n workshop.
Ja.
Ja.
En dat is ook niet iets wat we in één dag doen. Dus Anna en ik geven die samen. En toevallig gaan we aanstaande vrijdag weer een heel weekend geven. Dus we geven een weekend daarover.
Is dat hier in Amsterdam?
Nee, dat is in Vassen, in Overijssel.
Oh, dat is een eind uit de buurt. Mm-hmm.
Ja.
Hoe komen jullie daar nou?
Dat is dus de locatie waar wij ook onze opleidingsweekenden geven.
Oh, oké. Okay. Oh, zo.
Ja.
Is dat alleen voor vrouwen? Of?
Dat is nu nog alleen voor vrouwen. Dus ik denk wel eens, het is eigenlijk jammer dat het alleen voor vrouwen is. Want intimiteit en stem geldt natuurlijk voor ieder mens. Hè? Dat een fijn onderzoeksveld is.
Ja.
Maar vooralsnog bieden wij dat alleen maar aan voor vrouwen nu. Ja.
Maar jullie willen dat wel gaan veranderen in de toekomst?
Mogelijk.
Mogelijk.
Ik vind het werken met vrouwengroepen heel erg prettig. Ik doe dat eigenlijk vooral.
Ja.
Omdat de bedding van een gelijke seksengroep, zeg maar... hoewel dat in deze tijd ook maar... roept ook vraagtekens op inmiddels bij mij. Maar het geeft een bepaalde veiligheid die ik prettig vind om mee te werken. Dus er komt een andere openheid dan wanneer het een gemengde groep is.
Ja, nou, ik kan me daar wel heel goed voorstellen, hoor, dat zo werkt. Dat zie je wel in meer workshops of cursussen. Hè, dat toch een andere lading heeft dan wanneer het inderdaad een gemengde groep is.
Maar het lijkt mij eigenlijk heel mooi om het wel gemengd te gaan aanbieden in de toekomst. Omdat de dynamiek tussen het mannelijke en het vrouwelijke daar ook heel helpend bij kan zijn.
Wat is jouw ervaring daarin? Hoe zie jij dat?
Dus het is wel leuk. Dus anderhalf jaar geleden deed ik voor het eerst een Tantra Week. Ook bij het Centrum voor Tantra. En toen kwam ik echt lyrisch thuis. En toen stuurde ik Sarah een berichtje van... joh, we moeten dit combineren, weet je, stem en tantra. En ik doe dus nu zelf ook die jaartraining. En dus ik vind die combinatie echt te gek. Omdat, kijk, bij zingen... dus doen we heel veel oefeningen ook met elkaar aankijken bijvoorbeeld. Dus daar zit ook vaak al heel veel intimiteit in verweven. Dus eigenlijk gaan we dan gewoon een stapje verder in de weekenden die we geven. En ik sluit me wel aan bij wat Sarah zegt. Dus dat... een groep met alleen vrouwen, dat wel inderdaad een bepaalde veiligheid en openheid geeft.
Ja.
En ik zie het als iets wat we dus nu echt aan het ondernemen en aan het onderzoeken zijn. En wat wat ook het begin is van nog veel meer wat we zouden kunnen aanbieden.
Ja.
In de toekomst, dus ook voor mannen en vrouwen.
Het wel interessant, want ik weet dat jullie op het moment hard op weg zijn om ook een centrum te gaan worden. Wat gebeurt er op dit moment allemaal voor jullie?
Ja, het is een spannende fase. Dus ik zei net al iets over leeftijd. Hè? Dus ik zei al een tijdje geleden tegen Jan dat het fijn zou zijn ook als er een nieuwe website komt.
Ja.
Zodat we ook meer een jongere doelgroep aantrekken. Dus we zijn nu bezig met een nieuwe website. En we zitten dus ook in het proces van wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Dat als wij een centrum worden, dus hoe ziet dat eruit?
Betekent dat wel dat jullie überhaupt veel groter gaan worden of nog niet eens per se?
Ik denk wel dat in ieder geval dat is wel het beeld wat ik heb bij de toekomst. Dat we een soort van platform gaan creëren waardoor we ook kunnen groeien.
Ja.
En misschien is dat niet gelijk zo, maar dat is wel wat ik zie in de toekomst. Ja.
Mooi. Het is nog een hele klus natuurlijk.
Zeker.
Ja, maar jullie zijn goed bezig daarmee.
Ja.
Ja, ik heb even op jullie website gekeken naar het aanbod wat jullie hebben. En dan zie ik dus een verdeling van workshops en dergelijke voor iedereen. Voor vrouwen, maar ook voor mannen. En ook voor muziekprofessionals heb ik ook gezien.
Klopt.
Daar is bewust ook voor gekozen om zo'n wijze van aanbieding te doen.
Ja, ik denk dat het ook een beetje zo gegroeid is. Dus Jan die geeft altijd de workshops voor professionals. En volgens mij is het bij Sarah dus een beetje gegroeid dat ze zich heel erg richt op vrouwen. Maar ja, volgens mij zei je het net ook al. Dus ik denk dat stembevrijding, dat het voor iedereen dat het iets kan bieden. Dus in die zin zou het ook jammer zijn als we een bepaalde doelgroep juist zouden uitsluiten.
Ja.
Ik wil ook eigenlijk wel weten, hè, want als jullie bezig zijn tijdens zo'n een cursus of een workshop. Er wordt ontzettend veel geluid gemaakt van al die mensen met al hun stemmen. Wordt dit ook opgenomen? Gebeurt daar iets mee?
Nee.
Helemaal niet?
Nee.
Is dat wel de bedoeling?
Nee. Zijn er dus mensen die het doen? Hè, die zeggen, mag ik mijn solo opnemen?
Ja.
Hè? En dan zeg ik wel eens, ja, dat kan je doen. Maar dat doet ook iets met dat het dan iets moet worden. En het gaat er nou juist om dat het niks hoeft te worden.
Ja.
Dat het kan ontstaan en daarmee iets wordt.
Ja.
Nee, we nemen het eigenlijk zelden op. We willen het wel eens op gaan nemen, omdat het goed is om op de site iets te kunnen zien en horen.
Ja, gewoon voor dat mensen een beetje een beeld erbij krijgen.
Ja. Ja. Maar eigenlijk hebben mensen die het wel opnemen, dat doet het. Het gebeurt wel eens, ze hebben er eigenlijk altijd spijt van, omdat ze zeggen, ja, maar dit, wat ik nu hoor was helemaal niet wat ik beleefde.
Ja, ja dat is inderdaad zo. Ja. Dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Jullie hebben ook hele leuke titels voor jullie workshops. Bijvoorbeeld zuchten, zingen en zakken. Wat moet ik daarbij voorstellen? Ja. Ik kan er iets bij voorstellen, maar...
Ja. Ja. Daar struikelen mensen ook wel eens over die titel. Maar ik kan het wel uitleggen. Dus één ding wat we heel vaak zeggen bij stembevrijding. Dus een manier om bij je natuurlijke stemgeluid te komen is dat je gewoon eens inademt en eens zucht. En wat geluid laat meekomen. En dan zit je eigenlijk heel snel in gewoon je natuurlijke stemgeluid. Dus vandaar dat ik het woord zuchten heb gekozen. Dus, en vaak is dat ons startpunt van waaruit we gaan zingen.